U luistert naar de RVU op 747 AM. De bakermat van het tafeltennis ligt in Engeland. Daar is men eind 19e eeuw begonnen om tennis op een tafel te spelen. Maar de meeste wereldkampioenen komen echter uit China, al sinds 1959. En waarom wordt uitgerekend in China het beste tafeltennis van de wereld gespeeld? In Yin en Yang spelen pingpong gaat programmamaker Lou Brouwers op zoek naar de wortels van het Chinese tafeltennis en belandt uiteindelijk in de beroemde Kung Fu-tempel in Shaolin. Deze documentaire maakten we in co-productie met de West-Duitse Rundfunk.
Een paar jaar geleden ontmoette ik voor het eerst Li Yaohu, de chefarts van het Chinese nationale tafeltennisteam. Ik had het spit in mijn rug wat hij met acupunctuurnaalden behandelde. Maar zoals Boeddha leert, het lijden heeft altijd een hogere zin. Tijdens de behandeling vroeg ik Li Yaohu waarom de Chinezen zo goed kunnen tafeltennissen. En hij gaf mij een antwoord dat me sindsdien bezighoudt. Hij zei: dat is zoals bij acupunctuur. Om je rug te behandelen, steek ik geen naalden in je rug, maar in je handen en tussen je mond en neus. Om ons tafeltennis beter te kunnen begrijpen, moet je onze cultuur bestuderen. Alleen via deze omweg kun je het Chinese tafeltennis beter leren kennen.
Pingpongkou中的阴阳学，探索中国国球的奥秘。
Peking. Overal beton, bouwputten en Chinezen. Die in mijn verbeelding allemaal tafeltennis spelen en met hun tafeltennisbedjes de wereld veroveren. Want dat is wat de Chinezen inderdaad doen. Sinds bijna 50 jaar leveren ze aan de lopende band wereldkampioenen. Wat maakt hun zo succesvol? Om het geheim van het Chinese tafeltennis te doorgronden ben ik hier. Ik zit in Peking in een taxi met Li Yixu, mijn tolk en medewerker. Wanneer ben jij eigenlijk als kind met tafeltennissen begonnen? Hoe oud was je toen?
Ik van tafeltennis begonnen ongeveer 8 jaar was. Daarna begonnen tafeltennis leren.
Wat betekent eigenlijk tafeltennis in het Chinees?
Pingpongqiu.
Pingpongqiu, zeg ik dat goed?
Yes, oké. Okay. Goed.
In de naam Pingpongqiu klinkt door hoe tafeltennis daadwerkelijk ontstaan is. Eind 19e eeuw is men in Engeland begonnen tennis op één tafel te spelen. Volgens een legende zou het tennisveld vanwege de regen onbespeelbaar zijn geweest. Bijgevolg was tafeltennis een tijdelijke noodoplossing die niet erg serieus bedoeld was. Maar de Chinezen zeggen pingpong. Zij spelen geen tafeltennis. Voor hen is pingpongqiu niet een of ander willekeurig spelletje dat een ander sport vervangt en dat vanwege een regenbui toevallig uitgevonden werd.
Dit kleine balletje. Denk maar niet dat dat een heel gewoon balletje is. Dit balletje kan mensen gelukkig en verdrietig maken. Het kan zelfs het leven van een mens totaal veranderen. Tafeltennis is sinds de 50 jaren China's eerste internationale sport. Tafeltennisspelers waren de eerste Chinese sportmensen die China in het buitenland vertegenwoordigd hebben. Het kleine celluloidballetje reist om de wereld en brengt de mensen nader tot elkaar.
De allereerste wereldkampioenschappen tafeltennis werden in 1926 in Londen gehouden. Pas in 1953, dus bijna 30 jaar later, nam China voor het eerst deel. Al gauw was China in tafeltennis grootmacht en is het gebleven. De Chinezen wonnen bijna 3/4 van alle wereldtitels, zowel bij de heren als bij de dames. Zoals geen ander volk ter wereld schijnen de Chinezen gepredestineerd te zijn voor pingpongqiu. Alsof het tafeltennis hen aangeboren is, alsof het in hun bloed zit. Waarom anders zou hier het beste tafeltennis ter wereld gespeeld worden? Yao Zhengxu, vicevoorzitter van de Chinese Tafeltennisbond.
Ten eerste omdat de regering het tafeltennis ondersteunt en subsidieert. De beste spelers zijn profs en kunnen van het tafeltennis leven. Ten tweede zijn de trainingsmethoden in China heel geavanceerd. Alle denkbare technieken en stijlen worden beoefend en steeds verder ontwikkeld. Bovendien hebben de trainers zelf gespeeld. In veel gevallen zijn ze zelfs wereldkampioen geweest. Ze hebben ongelooflijk veel ervaring. Ten derde ligt het aan het Chinese systeem, een piramide. Aan de basis zijn heel veel kinderen, wel 10 miljoen, die tafeltennis spelen. Ze worden systematisch begeleid op tafeltennisscholen, waar ze deels leren, deels tafeltennis spelen. Uiteindelijk ontstaat aan de top van de piramide een tamelijk brede groep van profspelers. Hoeveel? 800 tot 1000.
Je reist door China, praat met mensen over tafeltennis en plotseling sta je in de grote hal van tafeltennisschool Luneng in de provincie Shandong en je weet gewoon niet wat je ziet. Hier staan ongeveer 60, 70 tafels. Achter elke tafel zijn minstens twee kinderen aan het trainen. Ik schat van of 5, 6 jaar tot een jaar of 14. Onder leiding van een heleboel coaches. En er wordt heel fanatiek getraind. Aan elke tafel staan twee kleine Chineesjes. En het is letterlijk zo dat ze nauwelijks met hun neus boven de tafel uitkomen. Ik noem de jongen achter de tafel maar even Yin. En de jongen die de ballen af en toe speelt, Yang. De ene bal op de andere wordt op Yin afgevuurd. En nu speelt Yin de ballen toe op Yang. En die traint ook alleen de voorhand. En danst van links naar rechts achter de tafel. Yang heeft die, zoals in het Duits zeggen, tunnelblik. Voor hem bestaat er op dit moment maar één ding. Een klein balletje. De spel van het Chinese tafeltennis wordt gevormd door de 9 sportuniversiteiten en hun tafeltennisafdelingen. De regering heeft bepaald dat je in China alleen trainer kunt worden met een diploma van een sportuniversiteit. Zo komt het dat in China de trainers op een heel hoog niveau werken, zoals nergens anders ter wereld. Zhang Yingqi, hoofd van de tafeltennisafdeling van de Pekingse Sportuniversiteit.
De opleiding duurt 4 jaar. Daarna ben je tafeltennistrainer of sportleraar. Je krijgt een diploma en kunt bijvoorbeeld op een tafeltennisschool werken. De mensen die heel goed zijn, kunnen nog 3 jaar doorstuderen en krijgen een master degree. Dat zijn onze toptrainers, die onze profs trainen. Bijvoorbeeld Liu Guoliang, die nu hoofdtrainer van onze nationale herenploeg is.
Tsai Zhenhua, voormalig speler van wereldklasse en tot voor kort chefcoach van het nationale team.
Een speler die opklimt naar landelijk niveau wordt steeds door diverse trainers begeleid. Met hen moet hij een goede relatie opbouwen. Die relatie lijkt op die tussen vader en kind. Een oude Chinese wijsheid van Confucius luidt: als je voor 1 dag mijn leraar bent, dan ben je voor mijn hele leven een vader voor me. Leraren en trainers worden met veel respect bejegend.
Yao Chanxu, vicevoorzitter van de Chinese Tafeltennisbond.
In China is de concurrentie buitengewoon hard. Bij ons zegt men, misschien lukt het je om wereldkampioen te worden. Maar om kampioen van China te worden, daar is meer voor nodig. Er zijn al meer Chinese spelers geweest die wereldkampioen waren. Bijvoorbeeld Liu Guolian, maar nooit kampioen van China zijn geweest.
In China spelen naar schatting 100 miljoen mensen tafeltennis. Samen vormen zij de hele piramide. Aan de top blijven nog ongeveer 1000 profspelers over die in enkele divisies tegen elkaar aantreden. Helemaal bovenaan bevindt zich de nationale selectie die in Peking traint. De absolute top van de Chinese tafeltennispiramide bestaat uit 24 dames en 24 heren. 13 jaar lang was de al legendarische Tsai Zhenhua hoofdtrainer van het nationale team. Een man die de indruk wekt streng voor zichzelf en voor anderen te zijn. Een generaal.
Het grote verschil tussen China en de rest van de wereld is het Chinese systeem. Het buitenland heeft ook Olympische en wereldkampioenen, zoals de Zweed Jan Ove Waldner. Maar Waldner heeft zoveel kwaliteit en talent dat hij vanaf het begin zichzelf veel heeft bijgebracht. De individuele sport tafeltennis is in China een teamsport. In China komen de topspelers voort uit het systeem.
Terwijl ik door dit land van tafeltennisgekken reis, verbaas ik me er steeds weer over dat tafeltennis geen Chinese uitvinding is. Hoe is dat kleine celluloidballetje dan überhaupt in China terechtgekomen? En hoe is de Chinese tafeltennispiramide überhaupt ontstaan? Yao Chen-Xu, vicevoorzitter van de Chinese Tafeltennisbond, werd in 1947 geboren. Zijn leven verliep parallel met de ontwikkeling van het Chinese tafeltennis. Als jeugdspeler bezocht hij in Shanghai de eerste Chinese tafeltennisschool, waarvan er inmiddels ongeveer 1000 zijn. Later was hij lid van het nationale team, eerst als speler, daarna als trainer.
Ongeveer in 1930 kwam het tafeltennis naar China. Het werd geïntroduceerd door een Chinese zakenman die gezien had hoe men in Hongkong en Japan tafeltennis speelde. De volgende 10, 20 jaar stelde tafeltennis in China nog niet veel voor. Dat was de tijd dat Chiang Kai-shek aan de macht was. Pas na 1949, nadat Mao de bevrijdingsoorlog had gewonnen en de Volksrepubliek China was gesticht, pas toen werd de tafeltennis uitgebouwd. Met behulp van de Sovjet-Unie werd in China een heel net van sportbonden in het leven geroepen. En in 1952 werd toen de Chinese Tafeltennisbond opgericht.
Chen Xuan Xiang, een trainer van het nationale damesteam, is er al zo lang bij dat men hem de vader van het Chinese tafeltennis noemt.
Wij tafeltennissers zeggen: in China hebben we wel 100 mooie in bloei staande bloemen. We bedoelen daarmee dat in China heel veel verontwikkelde spelstijlen bloeien. Verdedigen, aanvallen, rechts- en linkshandige spelers, de penholder en de shake-hand greep, normale, gladde en noprubbers, enzovoort. Veel meer spelsystemen dan in Europa gebruikelijk zijn. Als een Europeaan van ons wil winnen, moet hij al die spelstijlen de baas kunnen zijn.
Bettine Vriesekoop, de tweevoudig Nederlands-Europees kampioene, heeft intussen haar carrière beëindigd. Ze heeft vaak in China getraind en daarover zelfs een boekje geschreven, Heimwee naar Peking. Ze heeft aan den lijve ervaren dat in het damestafeltennis de Chinese hegemonie nog groter is dan bij de heren. Was dat ook wel eens pijnlijk?
Ja, dat is zeker pijnlijk geweest, want ik heb daar toch wel behoorlijk tegenaan lopen botsen. En dat is me een tijdje ook wel gelukt om zo nu en dan van een Chinese topspeelster te winnen. Konden zij mijn spel helemaal analyseren, terwijl ik natuurlijk heel erg druk bezig was om met verschillende speelsters spelstijlen op te boksen. En ik heb natuurlijk ook nooit zicht gehad op alles wat daaronder zat, want die kreeg je gewoon niet te zien. Die waren er dan opeens en dan, ja, die hadden dan weer een spel waar je dan weer helemaal aan moest wennen.
Wat kun je hierover zeggen?
Ja, ja, dat is heerlijk. Ja. Dat is toch wel een geluid dat, dat heeft toch wel ongeveer de, tot nu toe de helft van het helft, bijna mijn hele leven bepaald. Dus als je het tafeltennisspel goed beheerst, dan, dan is dat gewoon muziek.
Yao Sanxu, vicevoorzitter van de Chinese Tafeltennisbond.
Het Chinese tafeltennis werd steeds beter. Ook omdat we goede contacten hadden. Enerzijds met communistische landen in Europa, zoals Roemenië, Hongarije, Joegoslavië. Anderzijds in de 50 jaren met Japan, waar het tafeltennis een grote vlucht genomen had. Door deze ontwikkeling begon China steeds meer naar de wereldtop door te dringen. Dat lukte definitief in 1959, toen Yong Kuo Tuan wereldkampioen werd. Dat was voor China en de Chinese sportwereld een historische gebeurtenis. Voor het eerst werd een Chinees in een tak van sport wereldkampioen, en wel in het tafeltennis. Voor de communistische partij was dit succes ook belangrijk. Tafeltennis was plotseling synoniem met nationale trots en zelfvertrouwen. Twee jaar later, in 1961, mocht China voor de eerste keer het WK in eigen huis organiseren, in Peking.
Voetbal, tafeltennis, schaak. Hoe kleiner de bal, hoe kleiner de arena, des te belangrijker wordt de rol van de psyche. Tafeltennis speelt zich voor een belangrijk deel in je hoofd af. Het is schaakspelen met een balletje dat snelheden tot 180 km per uur bereikt. Yao Zheng Tzu.
You know, the difference thinking is a difference result. If you see the scoring, if you 10-6 leading, so 10-7.
Anders denken leidt tot een ander resultaat. Voorbeeld. Twee verschillende spelers staan voor met 10-6. Het wordt 10-7, 10-8. De ene speler denkt, ik leid nog steeds met 2 punten. Geen reden me zorgen te maken. Oké, ik val meteen na de opslag aan. En hij wint. De andere speler wordt bang, passief, wacht af en verliest. Zo leidt het denken tot een bepaalde beslissing en die leidt tot een bepaald resultaat.
Zhang Ying Cui, Sportuniversiteit Peking.
Tafeltennis leren spelen wil zeggen dat je slim moet worden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld gewicht heffen moet je bij tafeltennis niet sterk, maar slim zijn. En om beter te worden moet je nog slimmer worden. Je kunt bijvoorbeeld de eerste game gebruiken om je tegenstander te analyseren en om dingen uit te proberen die je later uitbouwt. Net zoals in het normale leven moet een tafeltennisspeler eerst denken, dan doen.
Dit kleine, witte, ronde balletje. Ik hou van dat balletje. Er zit zoveel leven in.
Wat is het geheim van deze mensen wiens ogen beginnen te schitteren op het moment dat ze dat kleine balletje zien? Een verklaring zou kunnen zijn, er is helemaal geen geheim. Het enthousiasme en de wereldsuccessen zijn het resultaat van het historisch gegroeide en in de loop der jaren geperfectioneerde Chinese systeem. Dat klinkt heel logisch, maar ik ben daar toch niet tevreden mee. Er blijven vragen open. Bijvoorbeeld, hebben de Chinezen niet toch een speciaal talent voor deze sport? Bettine Vriesekoop, de tweevoudig Europees kampioene, die vaak in China was en momenteel weer Chinees studeert.
Ja, de manier waarop ze kinderen vanaf jongs af aan eigenlijk het spel leren doorgronden. Want als je bij ons ziet, dan ja, in het Westen, niet alleen in Nederland, maar in het hele Westen, zie je toch dat heel veel speelsters de hoofdprincipes of de basisprincipes van de tafeltennissport niet begrijpen. Daar moeten ze heel veel moeite voor doen. Terwijl ja, een Chinese speelster, als die bijvoorbeeld tegen een verdediger speelt, Dat gaat echt foutloos met de ogen dicht. Leest die Chinese speelster alles wat er gebeurt op die tafel. En omdat ze daar gewoon vanaf het begin af aan ook in onderwezen worden. Terwijl wij snappen gewoon soms niet hoe een bal draait. Terwijl zij dat gewoon in de vingers hebben. En dat is denk ik ook wel onderdeel van hoe zij als persoon in elkaar zit. Of tenminste als cultuur zeg maar in elkaar zitten. Want zij zijn gewend om hard te werken en om de diepgang van iets te doorgronden. En dat zie je in het Westen is het toch allemaal iets makkelijker. En in het Westen denken ze als de bal maar hard gaat en als er maar op één tempo heel hard gespeeld wordt, nou dan hebben we het wel gewonnen. Want het ziet er spectaculair uit. Maar de Chinees weet heel goed dat het niet gaat om spectaculair spel, maar dat het gaat om slim spel en om een totaal spel, zeg maar.
Pi Tongpo, hoofdtrainer van het Chinese legerteam.
China heeft een heel rijke geschiedenis die tot meer dan 5000 jaar teruggaat. Ons verleden is tot op de dag van vandaag present. De geschiedenis van China was er een met veel oorlogen. De Chinees heeft van zijn geschiedenis geleerd hoe hij kan winnen, ook zonder oorlog te voeren. Eerst denken, dan handelen.
Tegenwoordig wordt tafeltennis in China vooral als een moderne prestatiesport beschouwd. Mij schijnt echter dat in het Chinese tafeltennis een lange traditie schuilgaat die veel ouder is dan de uitvinding van het tafeltennis in Engeland. Zou het bijvoorbeeld niet kunnen dat de ervaringen van het kungfu in het Chinese tafeltennis een rol spelen? Bij beide zijn concentratie en explosiviteit doorslaggevend. Ik bezoek de chefarts van het nationale team, Li Yaohu. Hij is een bijzondere man. Hij denkt niet volgens de geëffende paden. Voor de diagnose geeft hij de voorkeur aan de moderne medische wetenschap. Voor de behandeling van zijn spelers grijpt hij echter vaak terug op de oude Chinese geneeskunde. Voor Li Yaohu is tafeltennis een spiegel van de Chinese cultuur waarover hij voortdurend nadenkt. Hij heeft daarover ook een boek geschreven. Dat gaat over de relatie tussen groep en individu.
Groep, niet alleen één mensen. Groep maakt de zelf sterk, samen sterk. Mm-hmm. Niet alleen één mensen. Dit is de Chinese cultuur.
Dr. Li Yaohu praat graag over Confucius. Die noemt 5 wegen om een goed en sociaal mens te worden. Want volgens Dr. Li kan alleen een goed mens een goede tafeltennisser worden. De eerste weg is liefde voor andere mensen. De tweede weg, de bereidheid, je eigen leven voor de groep, voor het land in te zetten. Daartoe behoort ook de bereidheid anderen te helpen. De vriendschap. De derde weg. Leven volgens de wet, volgens de regels. Gehoorzaamheid. Ten vierde. Verstandig zijn. Alleen zo kun je succes hebben. Alleen degene die ijverig studeert, hard werkt en traint, doet ervaring op en leert steeds bij. De laatste weg heet vertrouwen. Zonder elkaar te vertrouwen kan geen enkel team optimaal functioneren. Voor Dr. Li zijn de oude Chinese wijsheden een voorwaarde om succesvol tafeltennis te kunnen spelen. Hij citeert Sun Tzu, die 2500 jaar geleden een boek over de kunst van het oorlog voeren geschreven heeft.
Sun Tzu zegt, om te kunnen winnen moet je je tegenstander en moet je jezelf kennen.
Ik bezoek Wushu-professor Xu Wei-yun van de Pekingse Sportuniversiteit. Een man met een getraind lichaam dat een grote innerlijke kracht uitstraalt. Ik schat zijn leeftijd op begin 40, maar hij blijkt 57 te zijn. Hij vertelt dat hij elke dag om 5 uur opstaat en zijn Wushu-oefeningen doet. Wushu is de Chinese naam voor de discipline die bij ons Kung Fu heet. Professor Xu is een groot tafeltennisliefhebber en denkt al langer na over de samenhang tussen wushu en tafeltennis. Klopt het dat lang geleden een sport ontstaan is uit de observatie van dieren?
Ja, Tombei wushu is bijvoorbeeld gebaseerd op de bestudering van de aap en hoe hij zijn lange armen beweegt.
Onze gastheer heft als een aap zijn armen omhoog. Plotseling schieten ze naar voren met gebalde kracht. Ik schrik. Mij lijkt dat elke aanvaller tegen deze techniek machteloos is.
Deze explosie van snelheid en kracht kun je ook vergelijken met een vis die uit het water omhoog schiet. Daarvoor is een geweldige concentratie en explosiviteit nodig. De vis die met al zijn kracht en energie wil leven.
Onze gastheer maakt nu een andere typische kungfu beweging. Bliksemsnel strekt hij een arm uit.
Dat is een kip die rijstkorrels van de grond pikt. Een heel snelle en doelgerichte beweging. Bij tafeltennis zijn 5 dingen belangrijk. Kracht, tempo, effect, het plaatsen van de bal en flexibiliteit. Als een tafeltennisser opslaat en de bal een bepaald effect wil geven, voert hij de draaiende bewegingen van het Chinese Tai Chi uit. Tai Chi is een sport zonder bal. Tafeltennis is een sport met bal. Maar de theorie is dezelfde. Een tafeltennisspeler slaat op en begint bijvoorbeeld met een heel lange, snelle beweging. Maar op het laatste moment remt hij af en wordt er toch geen lange, snelle opslag, maar een langzame, korte opslag. Wushu kent ook heel snelle bewegingen. Naar voor en weer terug, bliksemsnel. Zoals een tafeltennisspeler die aanvalt. Aanvallen en je weer terugtrekken. Zoals in een oorlog. Snel aanvallen en je dan weer snel terugtrekken. Want als men zich terugtrekt, is men heel kwetsbaar. Wushu is een heel oude sport. Bij elke sport gaat het erom kracht in techniek om te zetten. In China zijn we goed in de technische sporten. Daarbij gaat het om de coördinatie van het lichaam en om de coördinatie van lichaam en geest. Zoals bij wushu, tafeltennis, gymnastiek, schoonspringen, maar ook bij de calligrafie en de schilderkunst. Het Chinese lichaam is niet gebouwd voor krachtsporten, maar veel meer geschikt voor sporten die techniek, handigheid en flexibiliteit vereisen. En waarbij denken en slimheid een rol spelen. Dat is een constante in de Chinese cultuur. De Chinees vindt de vraag of het buiten mooi is veel onbelangrijker dan de vraag of hij er van binnen mooi uitziet.
Ik ben onderweg naar Shaolin, waar ik met de directeur van het Wushu Instituut in afspraak heb. Shaolin is een spiritueel oord. Hier ligt de wieg van het Wushu. Ooit bracht de Indische monnik Bodhidharma het Zen-boeddhisme mee naar China. Na jarenlang mediteren, een zeer eenzijdige lichamelijke belasting, gingen de monniken op zoek naar iets om een monotone zithouding mee te kunnen compenseren. Ze leefden te midden van veel dieren. Met veel geduld en nieuwsgierigheid bestudeerden de monniken hun bewegingen. Zo ontstonden de beroemde Wushu-oefeningen. Ik hoop in Shaolin nog een paar antwoorden te krijgen. En wie weet vind ik hier zelfs de wijsheid aller dingen over het heilige tafeltennisland. In de buurt van Shaolin zijn er naast de beroemde tempels zo'n 70 deels commerciële wushu-scholen. Bovendien is hier een wetenschappelijk instituut waar wushu onderwezen en bestudeerd wordt. Liu Haichao, de directeur van het Wushu-instituut, verwacht mij.
Hallo.
Hallo.
Hallo, how are you?
Thanks a lot.
Thank you very much.
Ik leg een tafeltennisballetje voor zijn neus op een kleine houten tafel. Laat ik met een simpele vraag beginnen. Wat kunt u hierover zeggen?
Nothing.
Why not?
What's it?
I don't know. Use. If do, in this way is ping pong playing or table tennis. If put here.
Zo is het een tafeltennisballetje. Maar als ik het weer op tafel leg en het alleen maar schouw, kan het van alles zijn.
It can use in many ways.
Do you think there is a connection between wushu and table tennis?
I don't know.
I guess you know. I guess you know.
I don't know.
Shall we go home?
Ik heb het gevoel dat we op dit moment samen een of ander theaterstuk improviseren. Misschien over culturele misverstanden die niet te overbruggen zijn.
In that moment, what's this? Only according to how we understand this. Only according to what's in your mind.
Volgens uw waarneming is dit een vinger. Volgens de mijne is het een één. In zijn waarneming is het weer wat anders.
My meaning isn't one. My meaning is a cosmos.
Een mens ziet alleen wat met zijn bewustzijn overeenkomt. U ziet een vinger, ik een één. Of misschien zie ik wel helemaal geen één, maar de kosmos, of de universiteit, of een berg, of een rivier. Ik weet het niet. Niemand weet het.
But maybe you can try.
Denkt u dat er een samenhang tussen tafeltennis en wushu bestaat?
Very important in China. And wushu, a very old sport in China.
In the monk's mind. Oh. He will say it's transact.
Een monnik zou zeggen, het gaat om het bereiken van een toestand van transcendentie. In het Taoïsme, in het streven van de leerling in het Verre Oosten, gaat het om de eenheid van yin en yang, om het geheel van de schepping, van de aarde, van de kosmos.
Nu ligt dat tafeltennisballetje voor me, hier op de tafel in het Shaolin Instituut in China. En we praten over alles behalve over tafeltennis. Of is het nu net deze omweg die me dichter bij mijn antwoorden brengt? Een tafeltennisspeler wil winnen, net zoals een wushu-vechter. Wat is de samenhang? U kunt dat beslist uitleggen.
What is the connection? I guess there is a connection. I guess maybe you know. You can explain. That's why I came to you to ask you.
The conditions. You get more.
De kans om een wedstrijd te winnen is enerzijds beperkt. Anderzijds, als je alle omstandigheden, de eigen constitutie en die van de tegenstander beschouwt, zijn er veel mogelijkheden. Het gaat erom een bepaald bewustzijnstoestand te bereiken. Je moet alles vergeten. De hemel, de aarde, jezelf.
Bedoelt u dat men zichzelf leeg moet maken?
Forget yourself.
Je moet de wedstrijd vergeten.
Misschien is tafeltennis helemaal geen balsport, maar een Aziatische vechtsport en een denksport zoals schaak. Wat vindt u van die definitie?
In sum, the human kind.
Naar mijn mening is op een bepaald niveau de betekenis van alles gelijk. De mensheid is ontstaan uit de aarde. De aarde is ontstaan uit de kosmos. De kosmos gedraagt zich volgens bepaalde wetten. Sommige van deze wetten kennen we, andere niet. Deze wetten geven we een naam, Taoïsme. Maar wat is een naam? Wat zijn deze wetten? dat is de natuur. Maar wat is de natuur? Alles wat we zien en wat we niet zien, elke dag. Vanuit dit standpunt bezien zijn tafeltennis en wushu hetzelfde.
Terwijl ik Shao zo hoor praten, dringt zich een gedachte aan mij op. Misschien is het ware geheim van de filosofie dat men daarover ook naar hartelust lachen kan. Ben ik misschien naar China gekomen om de lachende Boeddha te leren kennen? Mijn gastheer Liu Hai Chao brengt mij naar mijn hotel.
Vergeet alles, inclusief jezelf en wat je doet. Maar doe het. Niet de Chinezen hebben de beste manier gevonden om tafeltennis te spelen. U of uw land kunnen net zo goed de beste manier vinden toegesneden op uw eigen kwaliteiten. Uw weg is ook de beste weg, omdat er veel wegen zijn. Een Chinese spreuk zegt, als je een probleem hebt, zijn er 860.000 wegen om daarmee om te gaan. Welke weg is de beste? De meest simpele en efficiënte. Maar de weg die voor mij het simpelst is, is dat niet voor u. U moet een andere weg vinden. En met geen enkele ruzie, waar ook ter wereld, kan men de vraag naar de beste weg oplossen.
Misschien is tafeltennis pure spiritualiteit, die zich af en toe in China materialiseert. De ene keer als wushu en eeuwen later als tafeltennis. Een spiritualiteit die voortkomt uit het Taoïsme, die probeert de perfecte harmonie tussen lichaam en geest te bereiken. Een uur later staan mijn tolk Li en ik voor de schaduwrots. Hier mediteerde Bodhidharma steeds op precies dezelfde plek. Na 8 jaar is op de rots de schaduw van een mens verschenen en als ik er maar lang genoeg naar kijk, zie ik niet alleen de schaduw van een mens, maar van een mens met een tafeltennisbedje. Eindelijk ben ik in China geland. Ik heb de homo pingpong show gevonden.
Praat hij ook wel eens met dat balletje? Praten.
Je kunt de pingpong show.
Ja,
hij praat met hem wel.
Ja? Wat zegt hij dan?
Dat niet zo met jou. Dat niet zo met jou.
Wat hij is, Johan.
Als ze winnen, ja? Ik hou zoveel van jou.
Als er gewonnen wordt, zegt hij: ik hou zoveel van je. Allerlaatste vraag. Heeft het balletje ook wel eens iets teruggezegd?
De Pimantje ook niet, Jan, maar wat?
We hebben geen goede bal.
De bal tegen hem gezegd, als je vecht, als je gaat werken, hij geeft jou alles terug. Je kan verdienen alles. Dat is wel gauw.
Het balletje heeft gezegd, als jij hard werkt, dan geef ik jou loon naar werken. En dan krijg jij wat van mij terug.
Yin en Yang spelen pingpong is een documentaire van Lou Brouwers en werd gemaakt in co-productie met de West-Duitse Rundfunk. Montage Gert Nesgen en Willem Davids. Stemmen Lou Brouwers, Bert Kommerij en Ronnie Grins. Eindredactie WDR Leslie Rosien. En eindredactie RVU Vincent van Merwijk. U kunt van dit programma een cd bestellen. Maak daarvoor €10 over op Giro 66888 ten name van de RVU in Hilversum. En vermeld er bij de titel Yin en Yang spelen pingpong en de datum van vandaag. Meer informatie vindt u op onze website rvu.nl.